Welkom en leuk dat je luistert naar de Tandartspraktijk Geluk podcast. Mijn naam is Marcia van Wermerskerken en met deze podcast ga ik jou als tandartspraktijkprofessional inspireren om zoveel mogelijk werkgeluk te realiseren. Praktijkgeluk noem ik dat. Dit doe ik door het delen van voorbeelden, tips en tricks en interviews over praktijkgeluk. Ik wens je heel veel luisterplezier. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de serie interviews over praktijkgeluk. Tegenover mij zit Peter Koelewijn, tandarts en praktijkhouder van Tandartspraktijk Zuidoost in de Bijlmer in Amsterdam. En Peter en ik zijn een paar jaar geleden op elkaars pad gekomen. Misschien wel leuk om even te vertellen hoe dat, wat we gedaan hebben. Want sinds wij op elkaars pad zijn gekomen, weten wij elkaar in elk geval te inspireren. Maar niet alleen elkaar. We hebben samen zo'n anderhalf jaar geleden 2 keer een proeverij georganiseerd. Een soort eat and learn, zeg maar, voor jonge tandartsen die een eigen praktijk wilden gaan starten. En deze tandartsen die hebben we meegenomen in wat je allemaal op je netvlies moet hebben als je deze mooie stap gaat zetten om praktijkhouder te worden. Want dat is iets waar Peter en ik allebei voorstander van zijn. Dat we echt hopen dat er veel jonge tandartsen die stap gaan maken. En nu zitten we hier, Peter, voor de volgende podcast. Superleuk. Ik weet zeker dat jij een hele mooie inspiratiebron gaat zijn voor praktijkgeluk. Dus laten we beginnen. Wil jij jezelf voorstellen?
Zeker, dankjewel, Marcia. Wat een eer om in jouw podcast te mogen zijn. En wat leuk. Ik ben een groot fan van podcasts.
Kijk.
Ik vind het fantastisch. Luister al jaren veel naar podcast in de auto of tijdens een wandeling met oortjes in. Leuk om aan mee te werken. Ik zal iets over mezelf vertellen.
Graag.
We zijn hier bij Tandartspraktijk Zuidoost op een van de 2 vestigingen. Dit is een 8-kamervestiging. De andere 4-kamervestiging zit een klein stukje verderop. 25 jaar geleden begon ik hier in de Bijlmer als jonge tandarts. En ik werd verliefd op de Bijlmer. Als medewerker, ZZP'er, zo begon ik. En kon me al vrij snel, na een half jaar, inkopen in een groepspraktijk. Werd toen eerst maar eens een paar jaar nam de tijd om een goede tandarts te worden. En toen begon het ondernemen te kriebelen. En maakte ik een businessplan om een groepspraktijk, zoals die er nu staat, te gaan bouwen.
Je hebt toen echt een businessplan gemaakt ook.
Ja. Ik heb een businessplan geschreven nadat ik een opleiding deed bedrijfskunde voor tandartsen. Werd gegeven door ervaren tandartsen. En toen kreeg ik de tools om zoiets te bedenken en te bouwen als wat ik gedaan heb met een heel mooi team.
Mooi.
En dat doen we nu 25 jaar. We helpen elke week 1000 patiënten. We werken met een team van 80 medewerkers ongeveer op 12 stoelen, zoals gezegd. In het hart van de Bijlmer. Met veel plezier. En op deze grote vestiging van 8 zijn we ook 4 avonden open en op zaterdag. Mm-hmm. Er wordt in shifts gewerkt, van 's ochtends 8:30 tot 's avonds 8:30. Op de andere vestiging wordt klassiek nog gewerkt, van 8 tot 4:30. Dus er is ruimte voor groei nog.
En op de andere locatie, hoeveel kamers?
Daar zijn 4 kamers.
4 kamers.
Dus 12 bij elkaar,
12, ja, precies,
8 op de grote, 4 op de kleine.
Ja, en heb jij deze kamers ook allemaal gevuld? Je hebt 12 kamers.
Ja, ja, alle 12 kamers zijn gevuld. Ja. Maar de kleine vestiging heeft nog geen avondopeningen. Dus daar ligt ruimte.
Ja. Ja, maar de dag heb je in elk geval helemaal vol zitten.
Ja, ja.
Mooi.
Zeker. We zijn een groeiende praktijk. Dus deze wijk, Bijlmer, voor het beeld van de luisteraar. Een stadsdeel in Amsterdam. Zuidoost. Met bijna 100.000 inwoners. Heel sterk aan het groeien. Want de stad Amsterdam bouwt heel veel woningen erbij de komende 10 jaar. Mm-hmm. Nederland heeft een plan om heel veel woningen erbij te bouwen. Nou, dat is vooral Amsterdam en Rotterdam. Amsterdam Zuidoost is het stadsdeel wat heel hard groeit. En wij groeien daarin mee als praktijk. Er is een ontwikkeling hier in de Bijlmer. De Bijlmer heeft natuurlijk een klassieke beruchte naam. Legendarisch. Ja, om in de Bijlmer te werken, 25 jaar geleden zeker. Tegenwoordig heb je het over Amsterdam Zuidoost als een hippe,
nu klinkt het leuke hip, ja,
wijk.
Precies. Ja.
Maar dat was 25 jaar geleden absoluut niet zo.
En hoe was het toen voor jou? Is dat een bewuste keuze geweest om wel hier juist te starten?
Ja, was een bewuste keuze. Ja, ik vond het spannend, leuk, uitdagend. En ik was en ben een idealist. Dus ik wil de wereld beter maken. En ik kan niet de hele wereld beter maken. Dus ik dacht, ik neem een klein stukje van de wereld, de Bijlmer. En ik ben tandarts, laat ik daar een stukje van de wereld beter maken. En daar een tandartspraktijk bouwen die hoogwaardige tandheelkunde mogelijk maakt voor alle inwoners. Ook die mensen in de Bijlmer die nu niet kunnen betalen en waar nu geen moderne praktijk is. Dat werd mijn missie, mijn ideaal. En nog steeds heb ik die idealen. Alleen zijn we nu een stuk verder dan 25 jaar geleden.
Ja, ja. Ja. Mooi, leuk om te horen. En eigenlijk meteen ook een mooi bruggetje naar de vragen die ik jou wil stellen. Hè? De 5 vragen. Dus laten we beginnen. Ja,
ja, leuk.
Ben je er klaar voor? Je gaf net al aan mijn missie. Hè? Dus dat is eigenlijk meteen ook de eerste vraag. Waarom bestaat jouw praktijk? En wat daarin ook leuk is om dan te delen, is wat geef je als praktijkhouder nou echt praktijkgeluk? En dat heb je net al even aangestipt, hè? Maar waarom bestaat jouw praktijk?
Ja, nou, dat antwoord op die vraag, de missie van de praktijk, waarom wij bestaan, heb ik al jaren geleden in 5 woorden samengevat. Wij maken de Bijlmer beter. 5 woorden. Dat gaat helemaal terug naar die sociale missie van 25 jaar geleden, toen er nog geen moderne tandartspraktijken waren. Geen moderne tandheelkunde werd gedaan. Geen kronen, geen bruggen, geen implantaten, geen wortelkanaalbehandelingen. Gewoon eenvoudige tandheelkunde, dat was de Bijlmer. Peter, dat doen wij hier niet, zeiden mijn collega's. Mensen kunnen dat niet betalen, die willen dat niet. Ik verbaasde me daarover en geloofde dat ook niet. En ik begon als een van de eerste praktijken kronen te maken en bruggen te maken. En later kwamen daar implantaten bij. En de orthodontie kwam erbij. En de endodontie, de specialisten. Mm-hmm. De missie werd dus, wij maken de Bijlmer beter door hoogwaardige tandheelkunde hier naartoe te brengen, die ook betaalbaar is voor alle mensen. Daarnaast kwam er een missie om tijdens die jaren ook elkaar beter te maken.
Ja,
dus
mooi.
Dat kwam erbij. Wij maken de Bijlmer beter en ondertussen maken we ook elkaar beter. In onze praktijk is het een opleidingscultuur. Dus waar jonge tandartsen, jonge mondhygiënisten, jonge assistentes, jonge receptionisten binnen kunnen komen, verwelkomd worden, een mentor krijgen en de ruimte krijgen om te ontwikkelen en te groeien. Dus wij maken ook elkaar beter. En die twee culturen, die sociale missie en dat helpen van elkaar om beter te worden, dat is heel succesvol. Del geweest.
Ja, heel mooi.
25 jaar. En daar komen mijn twee passies ook samen.
Ja, ja, ik vind het heel leuk dat je dit ook deelt. Ik geloof daar zelf ook heel erg in dat je als praktijk dat het belangrijk is om een missie te hebben. En het liefst eentje die ook, ja, ik zeg altijd bold, big and bold is. Hè? Dat je hem ook lekker op de werkvloer kunt delen.
Ja.
Heb jij dat ook gedaan? Hè? Wist jouw team ook dat dit jouw missie was? Heb je dat ook gedeeld?
Ja, dat deel ik regelmatig. In briefings op ochtenden als we starten. Niet elke dag, maar dat doen we ook bij meetings in de teams. We hebben een platform met een plek waar we mededelingen of verhaaltjes kunnen delen. Daar deel ik het.
Die verhaaltjes ook, die je daar komen we straks nog wel even op. Hè? Maar je noemt nu al een mooie tool waar jullie gebruik van maken.
Ja.
Maar jij schrijft daarover bijvoorbeeld. Of hoe deel je dat dan? In welke vorm?
Ja, ik schrijf eigenlijk over missie en visie en strategie van de praktijk tussen de regels door. En zo vertel ik ook, als er een issue is of een probleem is, geef ik tussen de regels door weer even in herinnering waarom we hier zijn.
Ja, heel goed.
Dus als we een probleem hebben met C90's, mensen komen niet opdagen, dan bespreek ik dat probleem vanuit de missie. We zijn hier wel om de Bijlmer beter te maken. Dus laten we dit op een wijze manier aanpakken en niet iedereen een factuur sturen, maar met die mensen in gesprek gaan.
Ja, dat ze vooral weten waarom. Hè? Waarom doe je dit? Waarom hebben we
waarom
deze...
Zijn we hier? Ja, waarom zijn we hiermee bezig?
Ja. Ja. Ja.
En zo selecteren we ook bij de ingang al bij selectie en werving van medewerkers op deze missie en op de kernwaarden van de praktijk. Want je snapt dat we hier in het hart van de Bijlmer werken, dat dit in bijzondere wijken is in Amsterdam, dat is het nog steeds. Dat breng jij mee. Extra nog dan dat je goede tandarts bent of een goede mondhygiënist. Maar breng je ook nog wat mee? Pas jij hier in deze buurt en met deze missie? Ja. En dan gaan we het gesprek er al over aan, zodat mensen vanaf het begin al weten, wat is de missie van deze praktijk?
Ja.
En, dat onderstreep ik aan de voorkant al.
Ja. Ja. Ja, mooi. Kan jij benoemen, of misschien heb je een voorbeeld van een dag of een moment waarop je zegt, ja, weet je, dat zijn echt momenten waarop ik praktijkgeluk voel. Hè? Dus praktijkgeluk in de zin van de hoogste waarde voor jou als praktijkhouder.
Ja, praktijkgeluk voor mij als praktijkhouder. Want je hebt er drie, hè, heb ik onthouden. Voor de patiënt, voor de medewerker en een praktijkhouder. Klopt toch?
Ja, ja. Ja, ja, heel goed. Voor het team, zeg maar, de medewerker. Ja, precies. Die de hoogste waarde creëren op die drie niveaus. Ja. Klopt.
En nu vraag je naar mijn praktijkgeluk.
Ja.
Ik ervaar al vrij snel praktijkgeluk, hoor. Ik ben wel een geluksvogel. Ik stap 's ochtends vaak al met een geluksgevoel uit bed. Als ik zie dat de zon opkomt.
Mm.
En als ik hier op de praktijk kom en ik praat gewoon met wat medewerkers in de lunch, waar je net even bij was, bij de koffie. Hoe is het met je? Vind je het leuk hier? Gaat het goed? Of een ervaren specialist, hoe gaat het? Heb je leuke patiënten behandeld? Kun je mooie dingen maken? Dan heb ik al vrij snel dat geluksgevoel.
Ja, maar ik hoor ook dat dat waarschijnlijk komt omdat je de verbinding maakt.
Ja, ik geloof dat geluk heel erg met verbinding te maken heeft. Ja. Geluk is voor mij niet iets wat je najaagt, maar wat ontstaat vanuit verbinding.
Ja.
Relaties, goede relaties, zijn een van de basisvoorwaarden voor geluk, denk ik. Je kan ook van andere dingen gelukkig worden. Als ik in het bos wandel straks met de zon, dan word ik ook gelukkig. Maar ik ga niet in het bos wandelen om gelukkig te worden.
Ja.
En dus het begint met verbinding.
Ja, ja. En nou is het voor de luisteraar misschien ook goed om te weten, want ik weet dat jij inmiddels het zo voor jezelf hebt georganiseerd dat je niet meer dagelijks aan de stoel staat.
Ja.
En dat maakt natuurlijk ook dat je die ruimte voelt, hè, om die verbinding nog makkelijker te kunnen maken. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, dat klopt. Een jaar geleden heb ik besloten om helemaal van de stoel af te gaan. Als tandarts. Ik werkte nog alleen op de maandag als tandarts. En dat had ik een paar jaar daarvoor al afgebouwd. Toen werkte ik nog 2 dagen. Dus ik heb dat geleidelijk afgebouwd. Hoewel ik nooit in mijn hele carrière 5 dagen als tandarts gewerkt heb. Altijd ook aan mijn praktijk gewerkt heb en daar ruimte voor gemaakt heb. Maar een jaar geleden ben ik er helemaal mee gestopt. Dus ik heb meer ruimte en meer tijd voor verbinding. Ik ben bijna niet meer operationeel. En kan dus heel erg aanwezig zijn door te inspireren en mee te denken. Ik heb die ruimte. Maar ook als tandarts zelf was verbinding de sleutel. Want ik werd heel gelukkig van de verbinding die ik had met de patiënt. Maar ook met de assistent met wie ik die dag werkte.
Ja.
Ik denk dat voor alle branches en vakgebieden, maar ook voor de tandheelkunde, verbinding de sleutel is voor praktijkgeluk.
Ja, ja, mooi. Ik zit even te denken, want de vraag die vast bij luisteraars opkomt is, hoe heb je dat dan gedaan, Peter, dat jij los bent gekomen van de praktijk? Hè? Gaan we die straks terug laten komen of kan je daar nu wat over zeggen?
Ik kan er wat over zeggen. Mensen die mij nu vragen en horen vertellen van, hij werkt helemaal niet meer als tandarts zelf in zo'n grote praktijk.
Hoe doe je dat?
Hoe doe je dat? Dat ontstaat niet in één keer. Dat is een proces van 25 jaar. Met vallen en opstaan. Dus dat is één. Het is een proces. Het gaat geleidelijk.
Ja.
Het moet ook bij je passen. Het past heel erg bij mij. Omdat mijn sterke punten liggen bij het verbinden met mensen. Het inspireren van mensen. Strategie. Cultuur bouwen. Ondernemerschap.
Mm-hmm.
Dat zijn sterke punten van mij. Maar als het bij je past, dan is het ten eerste een proces. Dus neem er de tijd voor. Denk erover na.
Mm-hmm.
Ten tweede is het strategisch. Door te delegeren en los te laten. En dat te geven aan mensen die bij je werken. Dus dat begint al bij de tandheelkunde. Niet meer de tandheelkunde te doen die ook anderen kunnen doen.
Ja.
maar ook niet het management uit te voeren, wat ook anderen kunnen doen, niet meer de gesprekken te voeren, die ook anderen kunnen doen. Alle operationele dingen die anderen ook kunnen doen, los te laten, het vertrouwen te geven, mensen daarin te coachen, te ondersteunen, het vertrouwen geven. Zo kun je dat dan in dat proces opbouwen. Dus het tweede is, durf te delegeren en durf mensen te vertrouwen en autonomie te geven.
Ja.
En het derde is een factor die ik bij tandartsen nog wel vaak terug hoor. Wat kost dat dan, Peter? Dat kost toch ook wel wat, al die mensen die bij je werken in de back-office, ja, in het praktijkmanagement. Ja. En misschien ligt daar wel een sleutel. Maar die sleutel had ik in mijn eerste jaren, toen ik praktijkhouder was, al gevonden. Toen was ik nog maar een paar jaar tandarts.
Ja.
Toen ik ontdekte dat mijn eerste assistente, die nu praktijkmanager nog steeds bij mij is, veel beter was in praktijkmanagement dan in het assisteren aan de stoel.
Ja.
Ik dacht, ik heb een praktijkmanager, geen assistent.
Dat zag
ze was
je
wel assistent, ja. Ik zag dat talent in haar.
Ja, dat is ook een gave, hè? Dat jij, ja, dat heeft niet elke praktijkhouder.
Ja, dat is een cadeautje.
Ja, dat is een cadeautje, ja, mooi.
Ja, dat is, en dat helpt, dat helpt. Ik zag dat talent in haar. En we hadden dus vrij snel een stoelassistente erbij. Toen had ik twee mensen in dienst, ik had één stoel. Zij was er niet de hele week, die assistente. Maar toch had ik al meer personeelskosten dan de gemiddelde tandarts die op één stoel werkte. En dat, mm-hmm, heb ik altijd gehad. Dus delegeren naar mensen in je team, dat kost natuurlijk geld. Maar het levert je zoveel tijd en ruimte op. Waar je A van kunt genieten, maar B strategisch kunt inzitten. Om innovatieve ideeën te bedenken, de strategie, mm-hmm, te ontwikkelen.
Ja, jij hebt weer ruimte. Sorry dat ik je onderbreek. Jij hebt weer ruimte voor andere zaken. En ik denk dat dit. Ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Is dit ook een belangrijk aspect in wat nu best wel speelt in de tandheelkunde? Dat er een kostenonderzoek is, hè, en de, ja, NZA daarnaar kijkt. En dat alle uren die praktijkhouders instoppen eigenlijk niet terug te voeren zijn op de tarieven en dat soort zaken. En dat jij hier dus al heel vroeg een slimme invulling aan hebt gegeven door die kosten wel te maken, namelijk daar in te delegeren. Ja. En dus zelf weer ruimte te hebben voor andere dingen.
Ja.
Zie je dat ook zo?
Ik denk het wel. Ik kan natuurlijk niet in de agenda kijken van al mijn collega's, maar ik hoor de verhalen veel van praktijkhouders die zo druk zijn met administratie en alles wat erbij komt kijken naast de praktijk nog aan gesprekken, aan management.
Ja.
Wat ik altijd voor een groot deel, 80-90% gedelegeerd heb. Waar ik wel bij betrokken ben geweest, ergens veel gesprekken. Maar wat ik in een vrij snel stadium ook wel gedelegeerd heb.
Ja.
Van, joh, je kan die gesprekken ook voeren. En als het moeilijk wordt, dan vraag je mij erbij.
Ja.
Dus delegeer wat anderen ook kunnen. En doe zelf als tandartseigenaar wat jij alleen kunt. En als je echt gaat opschrijven in je week, van je week, in een logboek van, welke dingen heb ik gedaan deze week die ik alleen kon? Die kon niemand anders. Die moest ik wel doen. Dan blijft er niet zoveel over, als je eerlijk bent. En bedenk dan of je dat wil, of je dat echt wil. En als je dat echt wil, ga er dan aan werken. Ga er dan een plan voor maken. Van hoe zorg ik er nou voor dat ik alleen de dingen doe die ik alleen kan doen?
En leuk vindt ook.
En leuk
vindt,
ja. Dat het liefst wel. Dat jij de dingen doet die je leuk vindt en die jij alleen kunt doen.
Ja.
Nou, dan hou je niet zoveel over en dan kun je nog wat invullen op die dagen die je dan overhoudt. Dan ben ik van overtuigd dat je dan heel veel tijd overhoudt.
Ja.
En maak dan een plan voor jezelf.
Ja. Ja.
Het
ja.
is volgens mij voor iedere praktijkhouder mogelijk
om het
zo te doen.
Ja. Nou, ik denk dat je hierin heel inspirerend kunt zijn voor andere praktijkhouders die daar enorm mee worstelen. Heel mooi hoe je dat omschrijft en wat dan de stappen voor jou zijn geweest. Hebben we ze allemaal gehad? Of weet je hebt er drie genoemd. Zijn er
proces, delegeren.
Ja, en wat kost het dan? Hè?
En durf erin te investeren.
Ja,
ja, dat is de derde. Ja. Ja. Durf genoegen te nemen met wat minder, wat je veel meer oplevert. En uiteindelijk nog meer kan opleveren, omdat je tijd overhoudt voor te werken aan je praktijk. Veel tandartsen werken niet aan hun praktijk. Maar
in hun praktijk. Ja, ja.
En dan ben je nooit klaar.
Ja. En die vraag, of dat laatste, derde punt van jou, van de investeren, dat is, daar ligt ook achter, wat denk erover na, wat kost het je als je het niet doet?
Juist. Ja, juist.
Ja. Ja. Oké, eigenlijk zitten we alweer in de volgende vraag. Ik ga hem even stellen. Hoe werkt jouw team samen om praktijkgeluk te realiseren?
Ja.
We hebben al een paar dingen wel een beetje genoemd. Maar wat vind je daarin zelf leuk om nog aanvullend over te vertellen? Want wat... Ja. Je hebt je team heel zelfstandig gemaakt, hè? Maar vertel eens, hoe werken zij nu samen? Wat zie je daarin?
Ja, we hebben het zo georganiseerd dat ieder team, 4 teams, de assistenten, de receptionisten, de tandartsen en de mondhygiënisten. Ieder team wordt aangevoerd door 2 aanvoerders, teamleiders, wordt het in andere praktijken wel genoemd. Wij noemen het aanvoerders.
Dus voor beide praktijken heb je het dan over?
Voor beide praktijken. Mm-hmm. Daar zijn aanvoerders boven de teams. Dat zijn de aanspreekpunten. Dat zijn de mensen die in gesprek gaan met mij, met de praktijkmanagers. Dat zijn de Virgil van Dijks die met de scheidsrechter mogen praten. Dus, en die gaan voorop. Die zijn ervaren. Dat zijn rolmodellen. En die leren de jongeren in het team om op te klimmen, om zich te ontwikkelen. Dus zo hebben we het georganiseerd.
En heb jij dan, je zegt de teamleiders of de aanvoerders, dat zijn dus beide praktijken 1 aanvoerder? Of heb je er meerdere in 1 praktijk?
Nee, er zijn 2 aanvoerders en het is nu nog zo georganiseerd dat die teams over beide vestigingen verdeeld zijn. Dat is wel de ontwikkeling, dat 1 vestiging zich helemaal zelfstandig ontwikkelt, maar die vestiging is een stukje kleiner. Dus die 2 aanvoerders op het team zelf, die overkoepelen nu nog beide vestigingen.
Oké.
In de visie, als er een 3e vestiging komt, is het wel zo dat per vestiging aanvoerders komen per team.
Nu
wordt dat nog gedeeld. Daarom hebben we er ook 2, omdat we altijd denken in mentor en leerling. Dat iemand het kan leren van die ervaren aanvoerder en dan zelfstandig op een vestiging zelf die aanvoerder kan worden.
Ja.
En we investeren veel in cultuur. Dus de dynamiek in de teams en het praktijkgeluk in de teams wordt heel sterk bepaald door een cultuur die je bouwt. Mm-hmm. Cultuur is niks anders dan een verzameling van gewoonten die je hebt.
Kernwaarden, denk ik ook.
Kernwaarden die je belangrijk vindt met elkaar.
Ja.
Dus ik investeer heel erg in de teamleiders, met ze te praten. Hoe gaat het met je team? Wat is er nodig? Investeer in een cultuur van gastvrijheid. Dat is onze belangrijkste kernwaarde. Dat iedereen welkom is in het team. Zich mag ontwikkelen. Zich mag laten zien. Sterke punten mag ontwikkelen. Dat er respect is voor elkaar. Dat ze heel erg opletten dat het niet wordt afgebroken door roddel of kritiek. Zijn we heel streng op. Dat teamleiders daarop letten. Zodat de sfeer in zo'n team gewoon warm en open en respectvol blijft.
Ja.
Dat bepaalt heel sterk de dynamiek binnen de teams.
Ja, en hoe herken jij in jouw team, want dit is natuurlijk heel mooi omschreven, hè, hoe jij het qua proces aanpakt.
Ja.
Hoe herken jij of die flow ook in jouw team zit, hè, of dat praktijkgeluk ook wordt gerealiseerd? Hoe toets je dat?
Ja, we toetsen het heel kwalitatief eigenlijk door aan te voelen van wat is de sfeer goed? Wat gaat het fijn? Mm-hmm. Je voelt ook wel eens... We hebben ook jaren gehad dat er toch wat meiden in de team zaten die kritiek hadden. Of die roddelden over nieuwe mensen. Dat loopt niet lekker. Dat voel je dan aan. Dat is kwalitatief. We doen daar geen onderzoek aan. Ze hoeven geen enquêtes in te vullen. Niet zo vaak tenminste. Daar komt het vaak ook niet uit. Mm-hmm. Het is meestal kwalitatief wat je aanvoelt. Van, mm-hmm. Het gaat niet zo goed. En verder geef ik veel aan de teamleiders, de aanvoerders, veel ruimte. Ze werken niet fulltime aan de stoel. Veel ruimte om te praten met mensen. Of om achter te zijn. Of om tijdens de koffie aan te kunnen schuiven. Zodat ze kunnen aanvoelen hoe gaat het met mijn mensen.
Ja, dus
hoe
echt dat faciliteren wat je doet. Dat ze, hè, want dat vind ik mooi dat je dat ook noemt. Ik zie ook zelf vaak in de praktijken dat juist de aanvoerders, zoals jij het mooi noemt, de praktijkmanagers zelf soms ook nog aan de stoel staan.
Ja.
Maar ondertussen ook ogen en oren moeten hebben op wat er op de werkvloer speelt. Ja. Maar
ja, en het kan niet allemaal. Nee, je hebt maar een bepaald aantal uren en een bepaalde energie. Dus beschikbaarheid is belangrijk.
Ja.
Dus ze kunnen ergens naartoe.
Ja.
En dat kun je als praktijkmanager of praktijkhouder zelfs allemaal wel zelf willen doen. Maar ik had al snel door, als alle mensen naar mij komen als praktijkhouder, dan ben ik nooit meer klaar. Dan komt iedereen naar mij toe. De praktijkmanager had dat op haar beurt ook door. En die gaf het weer door aan de teamleider. En die heeft ruimte om in gesprek te gaan met mensen. Ook om aan de stoel te zijn, ook om een voorbeeld te zijn. Of om in te springen.
Maar, mee te kijken.
En mee te kijken. Mm-hmm. Maar ook om beschikbaar te zijn.
Ja. Ja, dus het is eigenlijk ook een beetje een soort vertrouwenspersoon bijna.
Ja.
Ja. Ja. Hey, en heb jij naast die aanvoerders ook nog een praktijkmanager?
Ja. Binnen, boven de teamleiders in de organisatiestructuur staan twee praktijkmanagers. Met wie ik al heel lang samenwerk. De ene praktijkmanager dus al bijna 25 jaar.
Juliette,
daar begon ik mee. Ja. Dat is Marijke.
Oh, Marijke, sorry.
Dat was mijn eerste assistent. Die ik ontdekte als een talentvolle praktijkmanager.
Ja. En helemaal Juliette, die in het begin die je noemde?
Ja.
Ja. Ja.
En Juliette kwam ruim 10 jaar geleden alweer. Misschien is dat weer bijna 15 jaar geleden. Mm. Als receptioniste. En zij ontwikkelde zich ook tot praktijkmanager. En ik heb het kwaliteitsmanagement en het procesmanagement bij de ene praktijkmanager, Juliette. De back office. En de voorkant heb ik bij Marijke.
Ja,
dat is
dus
wat net relationeel is en operationeel.
Ja.
Zijn aanspreekpunten voor de teamleiders.
Ja.
Zo is het ongeveer georganiseerd.
Ja. Ja, ik kan me voorstellen, jij hebt natuurlijk een hele grote club, hè, 80 man. Dus dan is die structuur ook belangrijk.
Ja.
Hè, dat je,
maar de bouwstenen, ik zou je ook kunnen als blauwdruk kunnen leggen op kleinere praktijken.
Mm-hmm.
Een praktijkhouder die operationeel minder aanwezig is en veel verantwoordelijkheid delegeert.
Mm-hmm.
En dan kiest voor ondernemerschap of voor lekker zelf aan de stoel zitten en een hele mooie tanto kunnen doen. En niet in de valkuil vallen van een praktijkhouder die alles doet.
Nee, maar als je dat op een kleinere praktijk, deze blauwdruk op een kleinere praktijk zou leggen.
Ja.
Dus stel een praktijk met 4-5 kamers.
Ja.
Heeft een praktijkmanager. Zou je dan toch ook nog willen aanbevelen om met die aanvoerders, zoals jij het noemt, te werken?
Ja, dat hangt misschien van je ambitie af, van je praktijk. Bij ons zit ook het DNA-groei heel erg in die organisatie verwerkt. Dus wij zijn altijd mensen aan het opleiden voor die volgende fase.
Ja.
Dus we praten nu al over de derde vestiging, waar ook weer teamleiders nodig zijn en nieuwe assistenten. Dus
vooruit.
Ik kijk altijd vooruit. En dat heeft ook te maken met de loopbaan die ik mensen beloof die hier komen werken. Mensen in de tandheelkunde, bijvoorbeeld assistenten, maar ook receptionistes en jonge tandartsen. Iedereen denkt na over een loopbaan. Ze willen een praktijk waar ze kunnen groeien en ontwikkelen.
Mm-hmm. Ja.
En na 3, 4, 5 jaar wil je een volgende stap maken. Dat is voor mij de reden geweest om de praktijk te laten groeien, zodat ik mensen kon vasthouden en een loopbaan kon aanbieden. Van, je bent nu receptionist, maar straks mag je de praktijkmanager ondersteunen. En ik zie nog wel dat jij zelf een praktijk gaat managen.
Wow,
dat geldt voor jonge tandartsen ook.
En dat deel je ook met de mensen dan echt? Dat bespreek je zelf?
Ja, vanaf het begin al.
Ja.
En ook wel in ontwikkelingsgesprekken van, joh, wat is je droom, vraag ik dan.
Ja. Ja, dus je hebt daarmee meteen een tool in handen om te binden. Want hoe is het met jouw verzuim gesteld?
Het verzuim of verloop?
Verloop inderdaad. Ja, dankjewel.
Verloop is pieken en dalen. Ik kan wel alleen de mooie verhalen vertellen, mm-hmm. maar wij hebben ook echt jaren gehad van groot verloop.
Mm-hmm.
Met name in de coronacrisis hebben we misschien meer praktijken toen wel meegemaakt. Hadden we een groot verloop. Dames die het tijd vonden om iets anders te gaan doen of bij een andere praktijk te gaan werken, was ideaal moment misschien wel die 6 weken dat we dicht waren. Groot verloop hebben we in het verleden ook wel gehad met heel veel jonge mensen. Een generatie die snel wisselt, de 20ers. Op het moment is het verloop weer heel laag. Dus kunnen we ook heel makkelijk mensen vinden. Meer dan we kwijt kunnen. In alle teams.
Ja, mooi.
In alle teams. Dat is een luxe.
Ja.
Wat me dan weer uitdaagt om te gaan bedenken hoe kunnen we groeien.
Ja, ja.
Maar het is niet altijd zo geweest. Nee. Verloop is ook wel eens anders.
En help daarin, want dat is denk ik mooi om te noemen. Jij hebt zelf de TPZO Academy ontwikkeld. Hè? Of heet die nog zo? Of noem je het anders?
Ja. Ja, grappig. Je kan zo'n naam aan het begin bedenken. De TPZO Academy. En al snel werd het in de volksmond hier in de praktijk het klasje genoemd.
Oké, ja.
Heb je alweer nieuwe mensen voor je klasje?
Voor je klasje, oké. Okay, ja. Maar vertel eens, want je hebt daar hele mooie dingen in gedaan. Ja. Hebben wij het wel eens over gehad.
In 20 hadden we dus de sluiting van de praktijk 6 weken lang. Brak er een crisis uit wat betreft bezetting. Want ineens namen een aantal hele ervaren assistentes de beslissing om ergens anders te werken of te stoppen. Of thuis meer in de buurt te gaan werken. En zaten wij met een acuut tekort aan assistenten. En toen bedacht ik het concept tandartsassistentenopleiding in 100 dagen. Dus een assistentenopleiding van 100 dagen. En dat was door urgentie geboren, maar dat had zijn wortels nog in hoe ik oorspronkelijk begon, 25 jaar geleden, toen ik ook meiden aannam zonder enige opleiding dan bijvoorbeeld de modevakschool of een HBO marketing. En ze wilden wat anders. Mm-hmm. En ze konden bij mij aan de stoel alles leren. Ik dacht, dat concept, dat moet ik weer uit de kast pakken. En we zetten een advertentie voor tandartsassistent in 100 dagen. Werk jij nu in de horeca? De hele horeca zat maandenlang dicht. Ik weet niet meer hoe lang het dicht was. Het was echt lange tijd dicht in Amsterdam.
Ja, ja.
En ik dacht, er zijn vast heel veel leuke horecameiden. Die heel graag een omscholing willen en iets anders willen gaan doen. Meer vastigheid, een loopbaan, een steady salaris met uitzicht op groei. Ik dacht, dat ga ik aanbieden. En we waren verbaasd door honderden sollicitanten daarop reageerden. Gewoon een advertentie op Indeed. Honderden reacties. En we kozen die meiden eruit die horeca-ervaring hadden. En die kennen we allemaal wel. Die op het terras zo, of in een restaurant zo ontzettend leuk aan de tafel bedienen. Snel, dynamisch, leuk.
Enthousiast.
Snel kunnen leren, snel schakelen. En dat werd een groot succes. Dat hebben we er gewoon ingehouden. Dus elk jaar leiden we nu nog steeds via die 100 dagen opleiding assistenten op. Groot succes.
Ja, en hoe vul je dat in? Heb je zelf die opleiding bedacht of maak je gebruik daarvan?
Ja, we hebben een soort hybride constructie gemaakt van video, onderwijs van Dentalect. Dentalect geeft op video's, met video's, ook het onderwijs aan de ROC's. Mm-hmm. De mbo-opleiding voor tandartsassistenten. En we gebruiken dus precies hetzelfde onderwijs, die video's.
Ja.
Om de inhoud over te brengen aan onze studenten in die 100 dagen. Maar we combineren dat met een mentor, assistenten hier aan de stoel. En gelijk de praktijk aan de stoel. Zodat ze dat wat ze leren van die video's direct zien in de praktijk. En daardoor veel sneller leren dan op school.
Ja.
Waar je soms jaren moet wachten voordat je het een keer in het echt ziet. Ja. En dan alweer vergeten bent.
Ja.
Ik ben ervan overtuigd dat je in 100 dagen dus heel veel meer kunt leren dan soms in 2-3 jaar onderwijs op school.
Ja. Nou, en net toen ik bij jou even in de keuken stond, liep daar ook van jouw
je kwam iemand tegen.
Nieuwe assistentes. Ja. En die zit daar middenin. En nou, het was heel leuk om de grote glimlach op haar gezicht te zien, hoe blij ze daarmee is en hoeveel dat haar oplevert.
Ja,
en,
is het
en
over
voor jou ook.
Ja, praktijkgeluk.
Ja, precies. Daarom noem ik het. Ja.
Dan maak je iemand die 20 jaar heel fijn bij een drogisterijketen heeft gewerkt, maar ook wel eens iets anders wilde.
Ja.
Ontzettend blij met zo'n 100 dagen opleiding.
Ja.
En heb je een uitstekende kracht in je praktijk.
Ja.
En het verloop bij mensen van rond de 40 is toch weer anders dan de hele jonge generatie van vroeger, wat het klassieke model was voor tandartsassistent.
Ja.
Die toch na een paar jaar weer wat anders wil. Niet allemaal, maar ik ben zelf wel tot het inzicht gekomen van dat het goed is om verschillende generaties binnen je teams te hebben.
Ja.
Niet alleen die meiden van 20, 25, maar ook.
Dus niet de klonen, moeders, maar juist die diversiteit ook op te zoeken, zeg jij. Ja.
Ja.
Ja,
geloof ik wel in diversiteit.
Ja. Ja.
Past ook weer bij onze kleur, bij de Bijlmer.
Bij de Bijlmer, ja, zeker. Ja.
Diversiteit.
Ja.
Alle leeftijden, alle kleuren.
Ja. Hey, en als jij in je team iets ziet gebeuren waarvan je denkt, juist omdat je kan voorzien dat je het goed kan zien, omdat je er ook wat met een afstand naar kunt kijken. Hoe grijp je dan in? Wat doe je op het moment dat je dus eigenlijk ziet van, hey, volgens mij gaan we nu niet de kant van praktijkgeluk op?
Ja, op het moment dat ik dat zie, zou ik vroeger vrij snel ingrijpen. Van, kunnen wij eens even praten? Dat kan nu niet meer. Nee. Dus, want ik heb afgesproken met mijn teamleiders en met mijn praktijkmanagers dat ik me niet meer direct met de operatie bemoei.
Ja.
Dus dat gaat dan via de teamleiders en de praktijkmanagers. Maar
dus je geeft ze echt die autonomie nu ook. Belangrijk, hè?
Ik mag niet meer zeggen van, joh, hoe je nu de telefoon opneemt, dat is niet handig. Hè? Nee. Of, hey, die telefoon gaat 5 keer, heb je hem nog niet opgenomen?
Mm-hmm.
Nee, dat is niet meer mijn rol. Gelukkig maar.
Ja.
Dat is heerlijk. En dus kunnen de teamleiders en de praktijkmanagers ook veel beter. Mijn rol is om ze te inspireren.
Ja.
Met een cultuur die en veilig is voor alle medewerkers. En uitdagend, waardoor iedereen blijft groeien.
Ja.
En waardoor de servers en het goed blijft, hoog blijft. En,
dus als je dat ziet, hè, als jij toch voelt van dit, wat doe je dan?
Nou, we hebben wekelijks hier overleg met de teamleiders en de praktijkmanagers. En dan benoem ik dat. Hebben jullie dit ook gezien? Wat denken jullie daarover? En dan proef ik of dat dan leeft, of anderen het ook gezien hebben. Hebben jullie ook gezien dat die wachtkamer zo vol zit, dat mensen te laat binnengeroepen worden?
Ja.
Dat er zoveel uitloop is. Hoe ervaren jullie dat? En dan hoor ik wel bij de teamleider van de receptie dat die urgentie bij haar er ook is. En dan help ik haar om dat probleem dan aan te pakken en te benoemen.
Ja.
Dus ik faciliteer.
Ja, precies. Weer die faciliterende rol. Je luistert en je deelt het, je luistert.
En ik bescherm de cultuur.
Ja, mooi. En daardoor ontstaat denk ik ook een hele mooie samenwerking. Hè? Maar
en ik denk dat dat een model is. Niet alleen voor tandartsen die helemaal niet meer aan de stoel willen zitten. Maar juist ook voor tandartsen die wel aan de stoel willen zitten.
Ja.
Tuurlijk moet je dan wel wat uren inleveren aan de stoel. Maar die inspirerende rol en cultuurbewakende rol, die kun je als praktijkhouder die vol aan de stoel zit ook prima uitvoeren.
Ja.
Maar bemoei je dan niet met de operatie.
Ja.
Geef dat vertrouwen
aan
je manager.
Is misschien lastiger, want je ziet het directer gebeuren, hè, om dat los te laten. Maar hoe jij dat nu, de manier waarop jij het formuleert, is ook wel, maakt ook duidelijk hoe belangrijk het is dat je die autonomie geeft aan de mensen. Hè, als je eigenlijk dus de mensen benoemt die bepaalde zaken jou uit handen nemen, is het ook belangrijk dat je ze ook gunt om ook daarin te ontdekken, hè, hoe ze dat zo goed mogelijk kunnen doen.
Ja.
En dat gaat ook met vallen en opstaan. En dat je dan niet meteen als praktijkhouder er weer bovenop zit. En hè, als het goed gaat, hoor je ze niet. En op het moment dat het niet goed gaat, zitten ze er bovenop. Ja.
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 Nee, klopt.
Niet altijd makkelijk. Want hoe vind jij dat? Hè? Als je dan toch ziet van, goh, ik heb het al eerder gezegd. En,
ja, dat is niet altijd makkelijk. Nee. En geduld is voor mij ook altijd wel een dingetje. Als ondernemer die wil groeien, wil je altijd dat het liefst dat wat jij bedenkt morgen al gebeurt.
Ja.
En zo ging het ook vroeger, toen je klein was. Toen kon je ook een omslag maken binnen een paar dagen, binnen een week. Maar dat is met een hele grote praktijk echt anders.
Ja.
En ik moet ook accepteren dat mensen tijd nodig hebben om bepaalde processen uit te voeren. Te verwerken, zelf te bedenken. En ja, dat is dan de prijs. Dat ik wat geduldiger moet zijn. Dat het soms weken, maanden duurt voordat zo'n verandering goed is doorgevoerd en dan werkt. Maar dan ben ik er helemaal niet bij betrokken.
Ja.
Ik kan er ook voor kiezen om het zelf te gaan doen, maar dan zit ik er ook zelf helemaal in.
Ja.
Dat is de prijs.
Ja.
Alles heeft een prijs, maar het levert mij heel veel rust op en ruimte.
Ja, en dat is ook belangrijk om dat ook te kunnen zien. Hè? En die afweging voor jezelf te maken van wat brengt het mij als ik me hier nu mee ga bemoeien. Hè?
Ja.
En wat kost het mij?
Ja.
Ja, dat helpt ook in het maken van je eigen keuzes.
Ja.
Zullen we naar de volgende vraag, Peter?
Ja,
waar zijn we? Ik ga je helpen. Welke systemen of technieken of tools in jouw praktijk, dus vooral zorgen voor meer praktijkgeluk? Dus wat faciliteert jou? Hoe zorg je dat jouw team, jouw praktijk wordt gefaciliteerd om vooruitstrevend, innovatief te werken?
Ja, ja.
Wat wil je daar over delen?
Volgens mij is communicatie dan het sleutelwoord. Dus de kwaliteit van je praktijk geldt ook voor je leven trouwens.
Ja.
Maar ook voor je praktijk hangt, staat en valt met communicatie.
Mm-hmm.
Dat is gewoon de key. De kwaliteit van je communicatie is de kwaliteit van je relatie, is de kwaliteit van je praktijk.
Ja.
hoe beter je communicatie hebt georganiseerd in de hele brede betekenis van het woord. Dus praat met elkaar, luister naar elkaar, heb aandacht voor elkaar. Dus wij investeren altijd heel veel in communicatie. Doen we vanaf het begin. Begin van de dag. We beginnen hier samen om 7:30 in een briefing. En dan staat de agenda op het digibord. We bespreken hoe die dag zal gaan. Is iedereen aanwezig? Moet er nog iets afgestemd worden? Hoe was het gisteren? Is er nog iets wat je wilt delen? Is er iets belangrijks met jou persoonlijk?
Zorg dat je het van elkaar weet. Maar even te onderbreken, die briefing doe jij dan in die personeelsruimte?
Hier waar we nu zitten, ja, in deze ruimte.
Oh, in deze ruimte sta je met het hele
team.
In
een kring, stand-up.
Ja. En daar staat hier een heel groot scherm. Hè? Dus je hebt het over meerdere schermen, van die grote schermen in de praktijk zie ik hier.
Ja.
Die gebruik je dan?
Communicatie, dus met goede schermen. Beter te veel communiceren dan te weinig.
Ja.
We communiceren ook via het platform Medic Black. Sinds een paar jaar.
Ja.
Heel erg blij mee. Fantastische platform.
En hoe helpt je dat in de communicatie, Medic Black?
Ja, Medic Black is een platform wat lijkt op Facebook. Je kan er doorheen scrollen. Je kan dagelijks berichten posten per
team. Tijdlijn, hè?
Ja. Per medewerker in een tijdlijn. Je kan er doorheen scrollen. Als je er een paar dagen niet geweest bent, kan je terugscrollen. Wat is er allemaal gebeurd? Wat is er meegedeeld? We hebben WhatsApp helemaal weggedaan. Dus er wordt niet meer gecommuniceerd met WhatsApp. Niemand wordt 's avonds lastiggevallen met een WhatsApp-bericht. Moet ik hier iets mee? Alleen nog maar een platform op Medic Black, waar je wel via je telefoon in kan of via je laptop.
Ja,
maar je mag het in je eigen tijd doen.
Ja, en dat helpt je natuurlijk. Hè. Medic Black en Medic Flow is natuurlijk bedoeld om je te faciliteren in je documentatie en je communicatie.
Ja. Ja.
En heel belangrijk dat je dan niet zaken dubbel gaat doen. Dus jullie hebben WhatsApp helemaal los kunnen laten.
WhatsApp losgelaten.
En kunnen AVG-proef werken daarmee. Dus
alle
nu.
Protocollen, alle handboeken via Medic Flow geïntegreerd. Daarmee een geweldige tool om te delen hoe die protocollen werken. Hoe de handboeken en de handleidingen werken. Mm-hmm. Voor nieuwe medewerkers een manier om ze op te leiden en kennis bij te brengen. Maar ook een fantastische tool om vragen te stellen. En een agenda bij te houden met elkaar.
En hoe reageert jouw team daarop? Hè? Want jij vindt het fantastisch, maar wat merk je over het communiceren op Medic Black vanuit jouw team?
Ja, geweldig. Want de teamleiders, de aanvoerders hebben daardoor dagelijks meerdere keren op een dag heel snel onderling contact. Je kan je voorstellen dat wanneer je dat allemaal in groepen had moeten doen op WhatsApp, wat denk ik nog in heel veel praktijken gebeurt, dat veel onoverzichtelijker is. En nu hou je en in een chat met elkaar contact over de meest urgente zaken en in een tijdlijn hou je je afspraken vast. En de samenvattingen van je teammeetings, je kan alles weer terugvinden.
Ja, met een mooie zoekfunctie. Ja, mooi.
Dus dat heeft ons ontzettend geholpen. Er zijn twee aspecten, voorbeelden van communicatie. Die de kwaliteit van je praktijk en het geluk echt borgen.
Ja. Om de synergie ook nog beter te maken.
Ja.
Andere tools, technieken, Peter, waar jij...
Waarmee ik faciliteer. Ja. We zijn net gestart, durf ik ook wel reclame voor te maken, met Mondplan. Dat is geweldige software ontwikkeld door Jan-Willem Vaartjes. En dat gebruiken we om de patiënten beter te informeren over het plan wat gemaakt is, het behandelplan wat gemaakt is. Veel plannen die door tandartsen en mondhygiënisten bij ons gemaakt werden, die bleven wel eens in de kast liggen. Ik kijk af en toe wel eens door al die plannen heen van de laatste jaren.
Ja.
En hoeveel is er dan ook al wel niet uitgevoerd? En heeft die patiënt het wel begrepen, dat plan? En heel veel luisteraars zullen herkennen dat de patiënten niet die codes begrijpen en daar vragen over hebben als ze een begroting moeten tekenen.
Mm-hmm.
En Mondplan biedt nu software die met een prachtige brief, video's en foto's, dat hele plan communiceert, waardoor die patiënt het veel beter begrijpt en waardoor je een tool hebt om te overleggen met die patiënt over dat plan. Waardoor, we zijn er nog maar net mee begonnen, naar verwachting veel meer plannen ook echt worden uitgevoerd en de patiënt veel beter geïnformeerd is, ook juridisch.
Ja, dus je dekt daarmee meerdere zaken. Hè? Want je kunt meer waarde creëren voor je patiënt. Hè? Het faciliteert je team waarschijnlijk.
Het faciliteert mijn team, omdat dat ze binnen die software met een paar klikken dat plan, wat ze dan in Oase bij ons qua software gemaakt hebben, kunnen communiceren mm-hmm. naar de patiënt toe. Dus het faciliteert ook hen om veel meer grip te krijgen op al die plannen die ze maken en die patiënten die ze in de wacht hebben staan.
Ja.
Met de meest prachtige plannen, want een plan zonder uitvoering, dat blijft maar een plan.
Ja.
Waar het uiteindelijk om gaat, is dat je die hoogwaardige, mooie tandheelkunde ook echt bij die patiënt krijgt.
Ja, en helpt deze tool ook echt dat het wel uitgevoerd gaat worden? Want waarom zit daar het verschil dan, denk je, in? Ten opzichte van voorheen?
In een verwachting, we hebben het nog niet gemeten mm-hmm. of het echt verbetert.
Mm-hmm.
Het is wel intuïtief, denk ik, dat het nu al effect heeft.
Mm-hmm.
Het maakt het begrip bij de patiënt veel groter van wat is het plan en waarom is het zo belangrijk
mm-hmm.
en waarom zijn de alternatieven en ze begrijpen de alternatieven.
Mm-hmm.
De informed consent is veel duidelijker voor de patiënt.
Mm-hmm.
Waardoor het je als behandelaar helpt om veel meer patiënten te overtuigen van dat plan. En twee is het denk ik praktijkorganisatorisch een hele goede zet om contact te houden met die patiënten die zo'n plan hebben gekregen.
Ja.
Ik vergelijk het wel eens met een autohandelaar die een klant op bezoek heeft gekregen en die een auto komt bekijken en enthousiast is en ze maken een plan om die auto te kopen
mm-hmm.
en de klant verlaat de zaak en die klant hoort nooit meer iets van die autogarage of die autohandelaar.
Ja.
Dat kunnen we ons niet voorstellen. De volgende mm-hmm. week hangt die autohandelaar aan de telefoon. Hoe is het met u?
Mm-hmm.
Heeft u erover nagedacht? Of je krijgt een e-mail met een bedankje of je krijgt een herinnering. Maar er is contact. Nou, ik denk dat we dat nog sterk kunnen verbeteren. Die hele klantbeleving.
Ja, ik wou net zeggen, jij noemt het woord beleving. Dat kwam ook bij mij op. Dus eigenlijk klopt het dat je zegt van doordat we het op deze manier met Mondplan kunnen aanpakken, houden we die beleving eigenlijk een beetje vast. Hè? En,
ja,
en komt die ook bij de patiënt vervolgens nog weer na de behandeling of na de bespreking, zeg maar.
Terug, je hebt
terug?
Een contactmoment
daarover.
Je kan erop terugkomen. Heeft u het gelezen?
Ja.
Heeft u de video's gezien? Begrijpt u het?
Ja.
Heeft u er nog vragen over?
Ja.
Dat, die beleving die kan een stuk verbeteren.
Ja.
Ik denk dat we als tandartsen en tandartspraktijken in Nederland gewend zijn geraakt aan een overvloed aan patiënten en volle praktijken, maar dat we echt kunnen nadenken over de kwaliteit en de beleving voor de patiënt in je praktijk.
Ja, en ik kan me voorstellen dat jouw team ook helpt, hè, omdat er minder vragen zullen komen, dat het gewoon duidelijk verhaal is. Hè, dus
mm-hmm.
de mensen die nabellen,
ook
die.
Oké.
Ik hoorde je ook zeggen Oase, hè, want daar ben je nog niet zo lang volgens mij. Werk je daar
jaren, denk ik.
Ja.
We hebben, net als de meeste praktijken, jarenlang met Exquise gewerkt in de
mm-hmm.
classic variant. En toen hadden we de keuze om over te gaan op Next Generation. En toen vonden wij, mede naar aanleiding van inspirerende verhalen van andere praktijken, de software van Oase toch beter passen bij onze grote praktijken en ook wel dynamische praktijken.
En waarom?
Het heeft te maken met de shifts waarin we werken en de behoefte bij mij en bij mijn management om heel veel data te kunnen meten. Binnen Oase is mijn ervaring nu dat ik veel meer kan meten
mm-hmm.
en kan volgen. En dat de communicatie naar de receptionistes, wat ze kunnen zien in een behandelkaart, een stuk uitgebreider en eenvoudiger is. Daardoor is onze efficiëntie gewoon weer verhoogd. Ik ben er wel enthousiast over.
Ja, mooi. Ja, en jij bent sowieso, weet ik, een praktijkhouder die het meten van hoe je praktijk gaat, dat heb jij al heel vroeg doorgekregen wat dat je oplevert.
Ja.
Daar heb je al je eigen manier voor gehad. En ik kan me voorstellen dat Oase is natuurlijk een softwareprogramma wat daarin goed faciliteert, dat je daarin
Absoluut.
Ook helpt.
Ja.
Ja. Dus ook jouw managementteam, zeg maar. Hè?
Ja.
En ervaart jouw team het werken met Oase?
Ja, natuurlijk heb je bij de start met nieuwe software altijd even een mm-hmm. moment dat je het allemaal moet leren. Het is allemaal anders en nieuw.
Ja.
Maar net als met alle software en alles wat nieuw is, is dat met een paar weken goed trainen en oefenen wel weer klaar. En is iedereen er heel enthousiast over.
Ja, en hier ga jij redelijk snel doorheen, omdat het voor jou bijna moeiteloos is, gaat om je team te faciliteren en te trainen en dat je weet hoe belangrijk dat is.
Ja.
Maar dit is wel iets, hoe doe jij dat dan? Hoe zorg je dan weer dat je team daarin aangesloten is en dat je de verandering gestroomlijnd kunt laten lopen?
Dat is een goede vraag en dat is bij mij ook een proces geweest van vallen en opstaan, waar ik ook fouten gemaakt heb. Ik heb, denk dat het 10, 11 jaar geleden is het de fout gemaakt om op een beurs, op de Dental Expo, nieuwe praktijksoftware te bestellen, aan te kopen, zonder overleggen met mijn praktijkmanagers. Dit is zo goed, jongens. Hier gaan we echt heel veel plezier van hebben. En,
ik zie nu een hele grote...
Ik had niemand meegenomen. En we begonnen zonder training. Zonder dat iedereen meegenomen was. Dit spreekt voor zich, jongens. Dit wordt alleen maar beter. Na twee weken kon er niet meer gedeclareerd worden. De behandelaars wisten niet hoe ze het in moesten voeren. Paniek. En ik besefte dat ik toen een grote fout gemaakt had door en mensen niet mee te nemen en geen trainingen te geven. Stekker eruit. Met de directeur gepraat. Gelukkig het geld teruggekregen. Ja. Wat ik al had overgemaakt. Dus van zo'n fouten leer je.
Ja.
Dus
en deel je dat ook dan? Hoe kwetsbaar stel jij je dan op naar je team?
Ja, heel kwetsbaar. Er worden nog grappen over gemaakt van Peter, weet je nog, 10 jaar geleden.
Ja, en
ik hou ervan om bloopers te delen.
Ja.
We weten ook de bloopers van anderen. De alcohol in een dakapparaat gieten.
Ja.
Terwijl je denkt dat het gedestilleerd water is.
Ja.
Dit soort fouten moet je vertellen en dan moet je om lachen.
Ja.
En soms denk ik wel eens, hoe groter de fout, hoe belangrijker het is om hem te vertellen.
Ja.
Ook als manager, ook als praktijkhouder. Want dan gaat de assistent het ook vertellen.
Ja. Dan creëer je die veilige cultuur. Ja, die is ook
kunnen we om lachen. Er is niks vervelender dan dat er iets kapot is in je praktijk. En niemand weet wie het gedaan heeft.
Ja.
Dat is niet veilig.
Nee.
Dus dat is een signaal van, het is niet goed.
Ja.
Iedereen zou moeten kunnen vertellen, ik heb die scanner uit mijn handen laten vallen.
Ja.
Sorry.
Ja.
We moeten er iets op bedenken, waardoor die dingen niet vallen.
Ja.
En dan heb je een veilige cultuur.
Ja,
en dat begint dan met dat je zelf ook vertelt dat je een stomme fout hebt gemaakt.
Ja.
Die heb ik er genoeg gemaakt.
Ja, zo en, creëer je de cultuur van leren en ontwikkelen of leren en verbeteren.
Ja, en trap je ook niet in de mythe dat alles vanzelf gaat. Want het is gewoon niet zo. Iedereen die een bedrijf bouwt of een praktijk bouwt, die maakt fouten, grote fouten.
Ja.
En dat is ook, zo gaat het ook. Zo werkt het ook.
Ja.
Dat is helemaal oké.
Ja. We hebben een aantal systemen, tools, programma's waar je mee werkt genoemd. Zijn er nog meer? Vergeten we nog iets die voor jou echt, waarvan jij zegt, nou dat heeft in
WhatsApp
mijn praktijk
wel heeft ons heel erg geholpen. WhatsApp was op een gegeven moment ook wel een grote game changer. Wij merkten zelf, ik weet niet hoe dat bij andere praktijken is en beleefd wordt, dat het steeds moeilijker werd om mensen te bereiken.
Mm-hmm.
De patiënt te bereiken. De telefoon werd niet meer opgenomen.
WhatsApp voor de patiënt bedoel je?
Dus de WhatsApp naar de patiënt toe. Mm-hmm. Ja. Binnen het team hadden we het afgeschaft en naar de patiënt toe introduceerden. We hadden bedacht van sms wordt niet gelezen. Je kon wel sms'jes sturen, maar wie leest nog een sms'je?
Ja.
Iedereen gebruikt alleen WhatsApp.
Ja.
De telefoon werd niet opgenomen. Dat doe ik zelf ook bijna nooit. Ik bel altijd terug. Ik vind het irritant als die telefoon gaat.
Ja.
Of je kijkt, wie is het? Een anoniem nummer, nou neem ik niet op.
Ja.
Dus dat werkte ook al niet. En toen dacht ik, WhatsApp. 99% van de mensen gebruikt WhatsApp. En die beantwoord je vrij snel. Dus laten we dat gaan doen. En toen waren al lang andere bedrijven, ook vast wel wat tandartspraktijken, maar nog niet zoveel. Maar andere bedrijfstakken, kappers, sportschool, iedereen was al met WhatsApp zakelijk begonnen. Dus dat is een jaar, anderhalf jaar geleden een groot succes geweest.
Ja. En hoe werkt dat dan voor de mensen die dat nog niet gebruiken? Heb jij daar dan iemand op zitten die daar verantwoordelijk voor is, die dat bewaakt, hè? Die meteen ook kan reageren? Hoe doe je dat?
We hebben binnen het receptieteam mensen die aan de voorkant zitten en mensen die aan de achterkant zitten. Dus die de patiëntendossiers bijhouden, de klachten afhandelen, de afspraken maken, telefonie.
Mm-hmm.
Maar ook WhatsApp. Dus daar komen de berichten 's ochtends al binnen als er een oproep uitgaat van... we willen een bepaalde groep mensen bereiken. Bijvoorbeeld naar aanleiding van die plannen. Er is bij u een plan gemaakt de afgelopen paar maanden. Wilt u contact met ons opnemen? We willen er graag over doorpraten of we willen een afspraak met u maken. En dan komen de reacties binnen via WhatsApp.
Ja,
leuk, graag even contact.
Ja.
En, Daar zitten dus speciaal mensen op die WhatsApp-berichten beantwoorden.
Ja. Ja.
En de volgende ontwikkeling die ik verwacht is dat AI ons ook gaat helpen om die berichten van WhatsApp automatisch te gaan behandelen.
Oh ja.
Daar zijn we nog wel mee bezig. Er zitten nog wel wat hikken, hoe zeg je dat, kinderziektes in. Zijn we nog niet aan het doen, maar ik verwacht wel dat dat een toekomstige ontwikkeling is.
Ja. Dat is eigenlijk meteen een antwoord op de vierde vraag. Wat hebben jullie nog op je verlanglijstje staan om nog meer praktijkgeluk te realiseren?
Ja.
Dus AI betrekken bij jou, bij jullie praktijk, bij jouw praktijk?
Ja. AI verwacht ik als een grote ontwikkeling. Wat in die zin geluk gaat brengen, dat heel veel taken die zichzelf herhalen, of die veel tijd kosten om te doen, denk aan een lijst maken van bepaalde patiënten die je wil oproepen, of een herinnering eruit doen, of een telefonische herinnering. Administratieve taken die zich herhalen. Ik denk de komende 2 jaar dat AI heel veel gaat overnemen. Dat wij dat in de tandartspraktijken nog echt onderschatten. We denken dat gaat over andere branches. Dat zal de tandheelkunde niet treffen. Dat gaat ons wel treffen. En positief, denk ik, want het gaat geluk brengen.
Ja.
Want het is heerlijk wanneer je taken die iedere dag hetzelfde zijn, dat je dat kunt automatiseren en kunt monitoren en in de gaten kunt houden. En dat je die echte gesprekken wel kunt voeren en daar juist wel tijd voor hebt.
Ja, weer de verbinding kunt maken waar het wel toevoegt. Ja.
Dus ik adviseer iedere praktijkhouder, investeer in die ontwikkeling. Hou het in de gaten wat er gebeurt en wat dat voor impact kan hebben op je praktijk.
Ja, dus investeren bedoel je met name, houd het in de gaten? Of zijn er ook manieren om daarin te investeren volgens jou die jij al hebt ontdekt?
Nou ja, ik begin altijd met investeren in mezelf door er podcasts over te luisteren, boeken over te lezen. En er zijn inmiddels ook genoeg platforms waar je video's kunt kijken. Van zorg dat je op de hoogte bent. Ga ermee beginnen. Wij laten onze meetings nu samenvatten door een app van AI.
Ja.
Dat heet Firefly, geloof ik. Nee.
Iets
met een fly.
Ja, en als je... Ik moet ook even...
En dat leggen we op tafel. Die app.
Ja, en die luistert mee en dan krijg je daarna een transcript en dan kan je
Fireflies.
Dat weer... Fireflies, ja, precies.
Ja, en dat kan je delen met elkaar. En die houdt uit elkaar wie wat zegt. Die maakt uitstekende samenvatting. Dat is een voorbeeld van, er hoeft niemand meer te notuleren.
Ja,
alles wordt opgeschreven, alles wordt gedeeld.
Ja.
Ik hoef niet meer per se bij een meeting te zijn, want ik kan het hele transcript teruglezen.
Ja.
Of de geluidsopname van dat ene stukje terugluisteren. Nou, dat zijn toepassingen, die zijn er nu al. Die kun je zo op je telefoon zetten.
Ja, en je krijgt daarin, hè, voor de luisteraar misschien ook goed om te weten, je krijgt dan een transcript van die meeting, maar je kan vervolgens AI weer vragen om daar voor jou een samenvatting van te maken van de belangrijkste punten. Of in een prompt van haal de actiepunten eruit.
Ja.
Ja, dus dat zijn weer hele makkelijke dingen. Ja.
Iets waar we praktijkgeluk voor tandarts en mondhygiënisten ook mee verbeteren is de software die we gebruiken om de röntgenfoto's te scannen. Dus de software Second Opinion geeft een, wat de naam van de software al vertelt, een Second Opinion, geeft een mening, een visie, een advies over jouw foto. Wat heel erg helpt om veel meer te zien.
Ja.
Of om te zien wat anderen ook zien. Of om in discussie te komen met elkaar van zouden we dit nou moeten behandelen of niet.
Ja, eigenlijk gewoon even die aanscherping te hebben. Ja.
Uitstekende, faciliterende software, ook AI gedreven, wordt alleen maar beter door de feedback die tandartsen geven.
Ja, en dat is, want dat hoort nog even weer bij de vorige vraag, hè? Een tool, welke software is dat?
Second Opinion.
Second Opinion, ja.
Second Opinion, die
helpt ook.
Helpt heel erg.
Ja. Hey, wat heb je verder? AI is een belangrijke. Nog andere zaken die jij op je verlanglijstje hebt staan om nog voor meer praktijkgeluk te zorgen?
Ja, zelf wil ik investeren nog meer in wat ik nu aan het doen ben. In het faciliteren en coachen van die teamleiders. Dus dat, mijn verlangen is wel dat we als praktijk steeds meer een opleidingspraktijk worden. Dus wat we gedaan hebben voor de tandartsassistenten, doen we eigenlijk ook al een heel aantal jaren voor de tandheelkundestudenten. En in mindere mate voor de mondzorgkundestudenten. Dat studenten in onze praktijk een platform hebben waar ze niet alleen een bijbaan hebben, maar een hele opleiding volgen. En steeds meer leren toegroeien naar dat vak wat ze uiteindelijk gaan uitoefenen. Dus ze krijgen al in een vrij jong stadium hier een mentor, ze worden begeleid, kunnen de stages hier doen. En ACTA is daar heel ver in. Nijmegen en Groningen weet ik niet hoe daar de ontwikkelingen zijn. Mm-hmm. Maar ik vind dat ACTA een uitstekende stage heeft ontwikkeld voor de zesdejaars.
Zit jij natuurlijk ook dichtbij?
Zitten we heel dichtbij.
Ja. Ja. En waarom vind je het uitstekend?
Nou, omdat het zo ontzettend goed werkt voor die studenten die hier, 4 tot 6 studenten die dat hier per jaar doen, die stage. En ze krijgen er zoveel zelfvertrouwen van. En ze groeien zo hard in die laatste 3 maanden. Dat ik het een fantastische aanvulling vind op de opleiding. Waar je natuurlijk heel veel kennis krijgt. Maar heel veel ervaring mist. Heel veel studenten studeren tegenwoordig af met veel te weinig praktijkervaring.
Ja.
En dan is de stage in een tandartspraktijk. Waar je onder supervisie van ervaren tandartsen met mentoren. Al je eigen kamer mag draaien. Die is fantastisch.
Ja. Dus daarin heb jij een nauwe samenwerking met de ACTA.
Ja, ik ben nauw betrokken. Ik was er vanaf het begin bij betrokken, toen de stages startten.
Mm-hmm.
Vanaf het begin ook enthousiast over. En we zijn nu in gesprek om dat nog meer te optimaliseren en te professionaliseren. Zodat er echt stagepraktijken zullen gaan ontstaan.
Ja.
Waar je op hoog niveau die laatste stage en de studie van die jonge tandartsen kunt begeleiden.
Ja.
Ik ben er heel enthousiast over.
Ja.
Het is weer een hele duidelijke win-win voor alle partijen.
Ja, ja, ja. En niet alleen voor jouw praktijk, maar voor heel Nederland natuurlijk ook, als dat goed staat in deze tijd waarin we gewoon een tekort hebben.
Ja.
Hey, en wordt daar ook al aandacht besteed aan waar wij gezamenlijk natuurlijk heel erg van zijn, hè?
Ja.
Op het ondernemerschap van de
binnen
praktijkhouder? Of praktijk, de jonge tandarts?
Ik praat er wel met ze over.
Mm-hmm.
Maar ik vertel ze ook dat ze echt wel 3-4 jaar nodig hebben om een goede tandarts te worden.
Ja.
Net zo goed als een advocaat 3-4 jaar nodig heeft en een notaris. Iedereen moet zijn uren maken om een goede ambachtsman, vrouw te worden.
Ja.
Maar ik vertel ze ook hoe leuk het is. Zeker als ik het in ze zie en in ze ontdek. Hoe leuk het is om straks je eigen praktijk te hebben. En dan vertel ik ze, kijk het maar af hier. Leer het maar. En ik vertel je er graag over.
Ja.
Het is een mythe dat het heel moeilijk is. Het is ook een mythe dat het heel stressvol is. Het is zeker een mythe dat je als ZZP'er meer vermogen zou opbouwen dan als praktijkhouder. Dus waarom zou je het niet doen? Dus ik denk dat heel veel jonge tandartsen de laatste 10 jaar echt veel te terughoudend zijn in het starten van een eigen praktijk.
Mm-hmm.
En dat managers en investeringsmaatschappijen, ketens in dat gat gesprongen zijn.
Mm-hmm.
En ik geloof echt dat we dat niet moeten willen.
Ja.
Dat de kwaliteit van een tandartspraktijk veel beter gewaarborgd is als de praktijkhouder vanuit haar of zijn eigen kernwaarden zo'n praktijk opbouwt.
Mm-hmm.
Alle passie van
eigen authentieke
Visie en missie.
Ja. Ja.
En ik probeer ze al in een jong stadium te vertellen van dat zij dat ook zouden kunnen. En ik schreeuw van de daken dat het wel leuk is ondernemen. En, en dat heel veel tandartsen dat wel kunnen.
Ja.
Net zoals dat vroeger ook kon.
Ja. En kan jij iets benoemen waarbij je ziet wat zij dan nog niet zien en wat je ze wel mee kunt geven in zo'n beginfase? Dus ik snap, je zegt van je moet wel eerst natuurlijk een aantal jaren vooral het vak gaan uitoefenen. Vak gaan leren, tandarts zijn. Maar op het moment dat ze hier bij jou komen en ze kunnen dat bij jou ontdekken, is er dan iets waarvan je zegt, nou, dat is iets wat ze gewoon nog niet zien en wat als ze hier weggaan, zien ze het wel.
Ja, waar ik direct aan moet denken, is wat een jonge generatie misschien wel vooral moet leren, is om te kijken en te denken vanuit de lange termijn. Veel jonge tandartsen zijn kortzichtig in de letterlijke betekenis. Dus ze hebben een heel kort zicht voor de komende 3 maanden of voor het komende jaar.
Ja.
Als ik vraag wat ze over 5 jaar doen, weten ze het niet.
Nee.
Dus leer te denken in dat lange zicht, in dat verre zicht.
Ja.
Dat helpt je. En als je dat eenmaal kunt, dan kun je ook leren investeren. Want investeren kost altijd iets aan de voorkant, maar levert op de lange termijn veel meer op.
Ja.
Dus het is vergelijkbaar met investeren in aandelen. Dat levert in die eerste 5 of 10 jaar bijna niks op en kost je vooral een groot deel van je inkomen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld om pensioen op te bouwen. Maar op de lange termijn, 20, 30 jaar, levert het je heel veel op. Nou, dat weten investeringsmaatschappijen, dat weten grote bedrijven, dat weten private equity bedrijven. Die stappen nu in die markt van tandartspraktijken. Maar als een jonge tandarts niet zo kortzichtig is, maar leert investeren aan de voorkant, wat ik gedaan heb.
Ja, ja.
Dus vroeg een eigen praktijk starten, daarin investeren, je investeringen aflossen, nieuwe investeringen doen vanuit de meeropbrengst. Ja. Dan heb je op een gegeven moment na 10, 20 jaar een rendement vanuit die praktijk waarop je veel meer vrijheid hebt, veel meer vermogen hebt.
Ja, en al op redelijk jonge leeftijd eigenlijk die vrijheid ervaart. En dus kan gaan doen wat je graag wil doen. Dus groot denken, dat is het eigenlijk ook.
Ja, groot denken en ook niet denken dat onmogelijk is. Denken in die mogelijkheden en laat je adviseren.
Ja, zoek hulp.
Zoek hulp. Ik vertel het iedereen die het zou willen weten. Want het is niet zo ingewikkeld
als
mensen denken.
Nee.
En veel leuker ook.
Ja.
Wat mythe is bijvoorbeeld ook dat personeel vooral een last is en vooral gedoe is.
Ja.
Ja, en het is zo dat er altijd wat aan de hand is met personeel. Maar je kan het ook omdraaien dat met mensen werken ook echt een plezier is en een vreugde is. En wat voor voorrecht het is om als werkgever iets te mogen betekenen voor mensen die bij jou mogen werken. Ja. Wat je ze kunt geven qua loopbaan, qua geluk, de gezinnen die daarachter zitten.
Ja. Maar het heeft denk ik ook heel veel te maken met de mindset die je er zelf bij hebt. Hè?
Absoluut, ik
zeg altijd, je kunt denken in de wereld of leven in de wereld van wel hè? Of in de wereld van niet.
Ja.
En
de wereld van ja maar of van ja en.
Ja, precies. En dit is, dit is natuurlijk het stukje wat wij heel erg delen samen van dat we die jonge tandarts dat gunnen.
Ja.
Dus ik zou zeggen, als de luisteraar een jonge tandarts is met deze ambitie, dan mag hij nog steeds bij ons aankloppen, Peter? Dan kunnen wij kijken wat we daarin kunnen betekenen of jij ook vooral kunt betekenen. Ja. Nog andere dingen die jij wilt noemen bij wat je op je verlanglijstje hebt staan? Of gaan we naar
laat ik nog één ding vertellen. Ja? Dat heb ik nog niet verteld. 25 jaar geleden begon ik natuurlijk als jonge idealistische tandarts hier in de Bijlmer. Met de missie de Bijlmer beter maken. Door mooie tandheelkunde hier ook toegankelijk te maken.
Mm-hmm.
En die sociale missie is in die 25 jaar doorgevoerd. Het is een mooie grote praktijk geworden en we helpen echt heel veel mensen hier in de Bijlmer. En toch zijn er nog steeds heel veel sociale problemen. Heel veel mensen uit bepaalde culturen, migrantenculturen, komen niet elk jaar bij de tandarts of komen pas als er echt grote problemen zijn. Mm-hmm. Weten niet dat het voor hun kinderen gratis is om naar de tandarts te gaan.
Ja, tot 18 jaar. Ja.
Dus een van mijn missies de komende jaren, mm-hmm. daar heb ik mezelf ook voor vrijgepland, is om heel veel sociaal onrecht, wat hier nog is in de Bijlmer. Onder andere 40% van de kinderen in de tienerleeftijd op middelbare scholen gaat niet naar de tandarts. En komt pas op hun 18e jaar bij ons binnen. 19e, kiespijn. Ja. En dan maken we een foto en dan is er veel meer nog aan de hand.
Ja,
zijn ze niet meer verzekerd?
Ja, precies, tot en met 18. Ja.
Konden ze jaren daarvoor gratis naar de tandarts? Ja. Hadden we alles op kunnen lossen? 40%. En ik vind dat een sociaal onrecht.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Waar verzekeraars voor verantwoordelijk zijn, de ouders natuurlijk ook.
Mm-hmm.
Die kinderen denk ik niet, tot op zekere hoogte. Maar ook tandartspraktijken. Dus ik neem daarin mijn verantwoordelijkheid en we gaan naar scholen toe nu. Wij bezoeken middelbare scholen en bieden daar screenings aan en we geven les in de klassen. Mm-hmm. En we maken het bekend bij de schooldirecteur en de zorgcoördinators om dat probleem op te gaan lossen.
Ja.
En die kinderen toch bij tandartspraktijken hier in Zuidoost te krijgen. Dus dat is er zeker in op mijn verlanglijstje om aan te pakken de komende jaren.
Ja. En jij, maar hoe krijg je daar je team ook in mee? Hoe doe je?
Ja, dat doe ik door te kijken naar passie. Dus ik spreek mensen daarover, ik vertel erover. En we beginnen gewoon met z'n tweeën of drieën. We vertellen erover in een briefing. Dit hebben we gedaan en we publiceren het op Medic Plek met een leuke foto. Wie vindt dit ook leuk?
Ja,
en dan staan er een paar mondhygiënistes op of een paar preventieassistenten of wat jonge tandarts. Ik wil ook wel eens mee.
Ja.
En zo bouwen we dan die teams.
Ja. Nou, mooi dat je dat zo deelt. Want je kan zelf natuurlijk iets op je verlanglijstje hebben staan. Maar jij bent afhankelijk van je team daarin.
Ja.
Je gaat niet zelf al die scholen natuurlijk af.
Nee.
Maar de manier waarop je dat doet, hè, dat is weer zo'n zaadje wat je plant, maar wat wel een weg te bewandelen heeft,
ja,
om dat goed uit te kunnen voeren.
Ja, ja. Ja, klopt.
Ja. Mooi. Ja. Nou, eigenlijk is dit al iets wat je andere tandartspraktijken wellicht ook mee wil geven, hè, om praktijkgeluk te realiseren. We hebben ook al een aantal mooie dingen de revue laten passeren. Je hebt in elk geval zelf jouw belangrijkste lessen, denk ik, mooi neergezet in deze podcast. Andere dingen die je nog wil delen?
Die ik mee zou willen geven.
Mm-hmm. Ja,
we hebben veel al verteld.
Ja, precies.
Misschien samenvattend zou ik zeggen, omdat hier ook veel praktijkhouders naar luisteren. Als je praktijkhouder bent, neem die leiding in handen en ga investeren in je mensen. Dus praktijkgeluk hoef je niet na te jagen, zou je ook niet na moeten jagen. Mm-hmm. Het ontstaat vanuit wat je investeert in de verbinding, waar we het net over gehad hebben.
Dat is toch de rode draad, ja.
Investeer in jezelf. Mm-hmm. Tijd voor jezelf, zorg goed voor jezelf, zorg goed voor je mensen. Dan ontstaat dat geluk bij jezelf en bij die mensen, maar ook bij je patiënten.
Ja.
Durf te delegeren, heb ik het over gehad. En formuleer voor jezelf, als je dat nog nooit gedaan hebt, eens wat je ideale praktijk is en hoe je ideale dag eruit ziet en hoe je ideale baan voor jezelf eruit ziet.
En schrijf het op als een beleving, zeg ik altijd. Hè? Dat anderen ook kunnen voelen en dat kunnen zien, die voorkant van de puzzel die jij voor ogen hebt.
Ja. En vraag het aan je medewerkers. Hoe ziet jouw ideale dag eruit? Hoe ziet jouw ideale baan eruit? Dat is anders geformuleerd. Wat is je droombaan?
Ja.
Maar hoe ziet die ideale dag eruit? Wat zou je het liefst willen doen? Wat geeft jouw energie? Waar word je blij van?
Ja.
En dan is er veel meer mogelijk, vaak in die puzzel die je dan kunt maken,
mm-hmm,
dan je denkt.
Ja, ja.
Plus
dat je ook ontdekt, hè, en ziet wat iemand anders drijft in jouw team. En waar misschien haakjes zitten die ook nog weer interessant zijn voor jou als praktijkhouder, voor je praktijk.
Ja.
Hè, die anders niet te weten komt. Ja.
Dus formuleer die ideale dag, die ideale baan, die ideale praktijk. En ga dan ook regelmatig stilstaan en reflecteren en meten van hoe ver je bent gekomen in dat ideaal.
Ja.
Schrijf dat ook op, hou dat bij. Wij houden je dagelijks data bij. Hoe de dag van gisteren is verlopen, hoe de hele week is verlopen, hoe de hele maand is verlopen, hoe het kwartaal is geweest. Meet wat je wilt bereiken. En alles wat je aandacht geeft door het te meten, door ernaar te kijken, dagelijks, wekelijks, maandelijks, dat krijgt energie en dat gaat dan groeien. Dat gaat dan automatisch bloeien. Dat is een sleutel die heel veel tandartspraktijkhouders nog niet ontdekt hebben.
Laat het voor je werken.
Ja, ja. Geef het aandacht, houd het bij. En het kan heel ontspannen, maar je zal de magie ontdekken dat als je een doel stelt en je geeft het aandacht en je begint het te meten, dat er dan iets begint te gebeuren. Direct dan. Dus dat is ook iets wat ik iedere praktijkhouder zou willen meegeven.
Ja. Ja.
Ja.
Nou, Peter, dank je wel. Je bent een praktijkhouder naar mijn hart. Hè? Want de dingen die jij geïmplementeerd hebt, hoe jij denkt, dat sluit heel erg aan met wat ik praktijkhouders gun. Dus ik denk dat deze podcast ook weer een mooie inspiratie is voor andere praktijkhouders om dat op dezelfde manier neer te zetten. En ik hoop dat iedereen daar weer in elk geval één iets uithaalt wat interessant is. Dus zullen we hem afsluiten, Peter?
We sluiten het af, fijn. Dank je wel voor de mogelijkheid om dit te delen, mensen te inspireren.
Jij bedankt en heel graag gedaan. En heel veel luisterplezier hoop ik straks voor de luisteraars.
Dank je wel.
Superleuk dat je luisterde naar de Tandartspraktijk Geluk podcast. Vergeet je niet om je te abonneren en een review achter te laten. Wil je meer inspiratie over praktijkgeluk? Connect met mij via LinkedIn of bezoek mijn website www.dentines.nl. En let op, Dentines is met dubbel S. Is er een onderwerp waarmee ik jou kan inspireren? Laat het mij weten. En ook als jouw tandartspraktijk misschien wel een mooie inspiratiebron is voor deze podcast. Wie weet is het praktijkgeluk van jouw praktijk straks te beluisteren als interview in mijn volgende podcast. Mijn naam is Marcia van Wermerskerken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.